Naar Lucas 19 gaan wij vanavond. Namelijk naar vers 11. Waar wij vinden de gelijkenis van de ponden. In mijn Bijbel staat er zelfs boven de gelijkenis der 10 ponden. En dat is natuurlijk terecht, daar ging het ook over. En misschien moet ik dan toch maar in de eerste plaats erop wijzen waar het gewoonlijk fout gaat. Want het gaat dikwijls fout. Met gelijkenissen is dat tamelijk gebruikelijk trouwens. Kijk, deze gelijkenis en die andere die erop lijkt, die gaat over talenten. Deze beide gelijkenissen worden in het algemeen gebruikt in christelijke kring om iets te beweren waarvoor je helemaal niet christelijk hoeft te zijn en wat met christendom ook wezenlijk niets van doen heeft. Namelijk, ze worden gebruikt ter illustratie van het idee dat wij de mogelijkheden, de potentie, de mogelijkheden die wij hebben als mensen van nature, dat we die ook zouden moeten ontwikkelen. Dat heet, je moet uit jezelf halen wat erin zit. Sommigen lukt dat, daarna zit er dus niks meer in. Ik vind het zo'n idiote term. Uit jezelf halen wat erin zit. Het is zo verschrikkelijk onbijbels. En men noemt dat, dat berust weer op een andere gelijkenis na het schijnt. Maar men noemt dat goed rentmeesterschap. Dat is de christelijke variant eigenlijk. Dat je, nou ja, enzovoort. Ja, een mens moet zichzelf ontwikkelen. Dan moet ik u zeggen, eigenlijk moet ik dan eerst de Bijbel dicht doen. Dan moet ik u zeggen dat het eigenlijk, dat een nuttig advies is in het algemeen. Maar daar hebben die gelijkenissen helemaal niet meer nodig. In het algemeen zou een mens op een of andere wijze toch moeten ontwikkelen wat hij heeft en wat in hem zit, wat hem aangeboren is enzovoorts. Als hij dat namelijk niet doet, wordt hij ongelukkig. Maar je moet die dingen ook niet overdrijven, want het is natuurlijk nooit goed genoeg. En u weet hoe het is, je kan maar één per persoon kan de Elfstedentocht winnen. En als die tenminste gehouden wordt. Dus ja, je kunt wel tegen iemand zeggen, je kunt het, je moet allemaal. Maar als het niet aangaat, of hoe heet zoiets in het Fries? Ja, dan wordt niemand de kampioen. En dan nog, het is er maar één. Enzovoorts. Dus dat hele idee van je kunt het en je moet enzovoort. Dat is allemaal onzin. Dat hoeft ook niet. De mens zou namelijk, en dat is voor de pedagogen onder u, de mens zou namelijk ook leren waar zijn grenzen liggen. Namelijk wat hij niet kan. Dat scheelt al een heel stuk. En het is bijzonder kostenbesparend, kan ik u zeggen. Maar dat even terzijde. Ik bedoel, dat heeft met christendom niets van doen. Wat wij namelijk in deze gelijkenissen vinden, is dienst aan de Heer. En dat is wat anders. En als het al is een zaak van iets beheren, namelijk een pond of een talent, dan blijft het nog altijd zo dat men dat pond of die talent gekregen heeft, niet bij geboorte, niet door aanleg of iets dergelijks, maar men heeft het pas gekregen daarna. En het is dan aan iemand toevertrouwd. Dat is wat wij lezen. Dus wij lezen, ik kom op vers 11 nog wel terug, maar wij lezen in vers 11, en geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden, elk één kennelijk. Hij riep zijn 10 dienstknechten, zij waren al zijn dienstknechten voor zij 1 pond kregen. Heb je dat? Doe nog zo'n voorbeeld. Oh, zij waren al oudsten voor zij tot oudsten werden aangesteld. Dat is in de dagen van Mozes. Bij de instelling van de raad van 70 oudsten over Israël, weet u nog? En er wordt tot Mozes gezegd dat hij moest omzien naar oudsten onder het volk. En daarvan moest hij de 70 selecteren. En die kregen toen een convocatie om zitting te nemen in de raad van notabelen. Kijk of u een geschiedenisboekje kent, maar... Kom maar toe maar, zoiets. Ze waren het al. En daarom worden ze als zodanig, niet allemaal, maar daarom worden sommigen daarvan aangewezen. En hier is, zij zijn al dienstknechten en zij ontvangen bepaalde verantwoordelijkheid. Heb je dit nog? Iets wat hen speciaal wordt toevertrouwd. En dat is in deze gelijkenis en die andere is dat ook zo. Alleen ik laat de gelegenheid toch niet voorbij gaan. Want ik denk dat u dat allemaal misschien wel weet wat ik nu ga zeggen. Maar ja, als ik dit bespreken vind ik dit toch bespreken. Ik blader even naar Matteüs 25, namelijk. Want dat is waar wij de gelijkenis van de talenten vinden. Die twee gelijkenissen hebben met elkaar gemeen dat men trouw zou zijn aan de verantwoordelijkheid die de Heer geeft. En daarmee heb je de overeenkomst ook wel gehad. Maar ik geef toe dat dat ook de essentie is van deze beide gelijkenissen. Voor de rest zijn ze zeer verschillend. Maar toe maar. Maar ze beginnen op dezelfde manier. Het begint over vers 14 van Matteüs 25. Een mens die buitenslands reisde. In Lucas 19 heet dat om een koninkrijk te ontvangen. Staat hier niet zo. Maar er staat, het is gelijk een mens die buitenslands reisde. Maar het gaat wel over een koninkrijk natuurlijk. Want deze gelijkenis sluit aan bij de voorgaande, die van vers 1. Als dan zal het koninkrijk er eenmaal gelijk zijn aan. En vers 14, want het is gelijk een mens. Dus dan gaat het toch over het koninkrijk, toch? Nou, en die reisde buitenslands, maar een ver land, zegt Lucas 19. En hij riep zijn dienstknechten, precies hetzelfde dus, zijn dienstknechten, en gaf hun zijn goederen over. En de een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. En dan staat er achter een ieder naar zijn vermogen. En dat is een belangrijk gegeven. Want dat sluit meteen de gangbare verklaring uit. Gangbare verklaring die ook gewoon doorgedrongen is in het Nederlands woordenboek, zal ik maar zeggen. Want daar staat in dat het talent, dat is iets wat je hebt wat als aanleg waarmee je geboren wordt. Je hebt talenten, een talent, meerdere talenten en je moet je talent ontwikkelen. Men noemt het in het Nederlands trouwens ook een gave. Eveneens misplaatst, ontleend aan 1 Korinthe 12... Nou ja, 12, 13, 14. 1 Korinthe 12 over de geestelijke gaven enzovoorts. Wij noemen dat dan geestelijke gaven. Maar men denkt dat wat wij van nature hebben, dat is die gave of dat talent. Pond gebruiken we in dat verband nooit om een of andere vreemde reden. Maar dat is de aanleg die wij van nature hebben. En dat is niet zo. Ik kan niet helpen, ik zeg nu iets van strijd. In strijd is met christelijke traditie en met wat in je Nederlandse woordenboek zegt. Maar het is niet waar. Want wat wij van nature hebben, dat staat erachter. Dat is in ieder naar zijn vermogen. Het is heel simpel, er is ook niks moeilijks aan om het te begrijpen. Maar om een of andere reden leest men het kennelijk niet. Of volgt men nou eenmaal gangbare opvattingen en jargon, clichés, hoe het maar heten mag. Maar dat die lui hier, die dienstknechten, een verschillend aantal talenten krijgen, is op grond van hun vermogen. En vermogen, Dat is voor sommigen geld, dan wordt het weer talenten, want talent is geld natuurlijk. En voor anderen is het PK's. En voor anderen is het watts. Dat is voor wielrenners, weet u wel, die draaien, op die pedalen draaien ze zoveel watt. Dat weet u toch niet? Wist u dat niet? Daar houden ze allemaal bij, zo'n metertjes op het stuur, precies. Er is niks meer aan, het hele wielrennen niet, op die manier vind ik persoonlijk. Want de computer bepaalt wat iemand moet doen en, kan, en wat hij kan en wat het maar is. Maar goed, maar een vermogen is wat je kunt. U weet wel, hoeveel gewicht je kunt opstoten. Ben ik gauw mee klaar trouwens. Maar, ja. Ik heb beter niet oefenen ook. Dan wordt het nog slechter. Maar dat even terzijde. Maar nadat iemand capaciteiten... En het vervelende is dat je dan in gewoon Nederlands had moeten zeggen... Nadat iemand aanleg heeft, nadat iemand talent heeft, gaven heeft, krijgt hij... Maar dat kan je zo niet zeggen. Het is ook niet zo. Na wat iemand kan, na zijn vermogen, krijgt hij talenten toegeschoven. Zo van, doe de handeling. En de een kan veel aan en de ander kan weinig aan. Want u weet dat alle mensen gelijk zijn. Maar u weet waarschijnlijk ook dat men al lang heeft uitgevonden dat sommige mensen meer gelijk zijn dan anderen. En daar hebben we het nu dan weer over. Ik kan heel moeilijk spreken over dit soort dingen. Want ja, je botst tegen allerlei gangbare opvattingen aan... Die in werkelijkheid belachelijk zijn. In ieder geval, als ik ze serieus vertel... dan klinken ze nog alsof het belachelijk is. En dat is natuurlijk correct. Dat is ook zo. Alle mensen zijn niet gelijk. Sommigen kunnen heel hard fietsen... en sommigen kunnen trouwens helemaal niet fietsen. Toch? Sommigen hebben niet eens een fiets. Hoezo? Nee, ik bedoel het overdrachtelijk, zuster. Maar neem misschien wat tijd om er iets bij te bedenken. Maar zo is het nou helemaal. Eén krijgt veel en de ander krijgt weinig... afhankelijk van wat hij nou eenmaal... Eigenlijk is het verhaal van... laten we een ander Bijbels voorbeeld nemen... van Johannes hoofdstuk 2. Het eerste teken... van de heer, dat althans door Johannes beschreven wordt... van de bruiloft te Cana. Daar waren vaten die gevuld moesten worden met water. En die vaten waren verschillend. Maar ze moesten vol. Dat is ook niet nieuw, want ik herinner mij een weduwe... in het Oude Testament. Ik haal ze dikwijls door elkaar, die weduwen... dus ik durf niet nou te zeggen welke het was... Maar er was er één bij, die haalde potjes en pannetjes en flesjes en schalen. En die werd allemaal gevuld met olie, toch? Maar ze waren wel allemaal verschillend. Maar met elkaar kwamen ze overeen. In die zin waren ze gelijk dat ze allemaal vol werden. Dat is gelijk. Maar dan toch waren ze verschillend. En dat is hier ook. De een krijgt 5 talenten, de andere 2, de derde 1. En ieder naar zijn vermogen. Zo is het ook inderdaad met die gaven, zoals ze genoemd worden. In 1 Korinthe 12, wat wij noemen de geestelijke gaven. Dat is iets wat men van de Heer krijgt op basis van wat men geacht wordt te kunnen. En daar is niks bijzonders aan, want zo werkt het in onze samenleving ook nog steeds. Eerst moet je bewijzen dat je iets kunt. En als het dan mee zit, krijg je gratis en cadeau en geheel voor niets 1 baan, 1 job. En dan moet je. Zo werkt dat toch? En je moet eerst zorgen dat je het vermogen hebt. Je moet wat leren, enzovoorts. En als dat dan gebeurd is, dan moet je solliciteren of zo. Sommigen hoeven dat niet eens, want die worden zo van school geplukt door het bedrijfsleven. Toch? Althans, in mijn jeugd is het nog zo, dat zal toch wel. Die hebben al een baan voordat ze afstuderen. Maar goed, maar zo gebeuren en die krijg je. En als je die baan niet krijgt, maar ook nog moet kopen, noemen wij dat tegenwoordig corrupt. Vroeger was dat ook anders, was dat helemaal niet corrupt, was dat gebruikelijk. Maar dat is weer een ander verhaal. We hebben het over die tollenaren toch al gehad? Die baan, die kocht je. Nou goed. Maar dat u dit begrijpt, hè. Daarna wijs ik het toch maar op voor de statistiek. En aan het begin van de avond durf ik dat nog wel. Wijs ik maar op de verschillen die tussen deze gelijkenissen bestaan. En die zijn tamelijk belangwekkend. In de eerste plaats die van Lucas 19 vindt plaats, wordt gesproken om zo te zeggen, voor de zogeheten intocht in Jeruzalem. En die van Matthäus 25, ja, daar zijn we al lang in Jeruzalem geweest, want die gelijkenis die maakt deel uit van die lezing over de laatste dingen, de redenvoering over de laatste dingen van de Heer Jezus. Met betrekking tot zijn wederkomst. Maar dat is in de dagen die volgen op de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dus die dramatische gebeurtenissen hebben we dan al gehad. En er komt bij, als ik het nou helemaal precies vertel, dat in Matthäus 24, maar ik ga die gelijkenis niet uitleggen. In Matthäus 25 is het inmiddels overigens. Dat in Matthäus 25 zijn we eigenlijk al aangekomen in de uiteenzetting in de dagen na de 70ste week van Daniël. En voor het begin van de 1000 jaren. Waarmee ik meteen gezegd heb dat het in het algemeen onmogelijk is om deze gelijkenis een plaats te geven, als je niet weet hoe dat zit met de tijd tussen het 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Want over die tijd, die generatie, dat ene geslacht, gaat het. Heb je dat? Dat is van belang, want aan het einde van de uiteenzetting in Matthäus 25, daar lezen wij in vers 30. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Hij werd geacht een dienstknecht te zijn. Hij had met zijn ene talent niks gedaan. En hij wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Hebben jullie? Die dienstknecht van Lucas 19, die met zijn ene pond niks gedaan had, daarvan staat alleen dat van hem genomen wordt dat ene pond wat hij gekregen had. Neem het van hem weg. Dat is vers 24. En geef het aan degene die de 10 ponden heeft. En dat was het dan. Die wordt niet buitengeworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dat gebeurt wel met vers 27. Deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hem koning zou zijn. Breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Geen populaire teksten als je de liefde van God wil prediken. Nee, dat is toch zo? Er zijn er nog erger hoor dan deze, maar doe maar. Dat is rigoureus, maar het heeft iets met de rechtvaardigheid Gods te maken. Maar het punt is dat die beide gelijkenissen een toepassing hebben in verschillende omstandigheden. En ik had natuurlijk ook gewoon moeten zeggen in verschillende bedelingen. Maar ja, sommige mensen zijn allergisch voor het woord bedeling. Maar het zijn verschillende omstandigheden. In hoofdstuk 19 van Lucas heb je van doen met onze gemeentelijke tijd. En hierna heb je van doen met Israël, de bekering van Israël en de vraag of dat volk nou trouw is aan de bediening waarvoor het uitverkoren is. En zo niet, dan, nou ja, dan weg. Vandaar dat het verschillend eindigt. Je moet die dingen dus ook niet door elkaar halen en zeggen, ja, als wij niet trouw zijn, wij zijn dienstknechten, we hebben allemaal onze talent gekregen, maar als je er niks mee doet, word je aan het eind van de rit toch nog buiten geworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en kners in het ander. En dan zegt hij, maar dat staat er toch? En dan zeggen, ja, maar het gaat niet over ons. Dus ja, als je het onderscheid niet wil kennen tussen de verschillende omstandigheden, bedelingen. verschillende omstandigheden in de heilsgeschiedenis, dan kom je hopeloos in de knoop. Dat moet dan. Nou ja. Die voorgaande gelijkenis van Matthäus 25 is er ook zo heen, hoor. Over de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Want die 5 dwazen hadden wel degelijk olie. Maar ja, en toen raakte de olie op. Daar konden ze toch ook eigenlijk niks aan doen. Sinds 1973 horen we trouwens die anders dan dat de olie opraakt. En wij bulken ervan nog steeds. Alleen nou mag het niet meer. Omdat anders de planeet, die aarde heet, naar de Filistijnen gaat. Sorry hoor. Autoloze zondag. 1973 was dat toch? Ja, dat was voor uw tijd misschien wel, maar dat weet ik niet. Maar echt, en toen werd ons verteld dat de olie raakte op en dat soort dingen meer. Kom op zeg. We hebben het nog steeds niet opgekregen. En de planeet bestaat ook nog steeds. Allemaal gedoe in de wereld. Maar goed, dan ben ik verdwaald. Maar het ging over olie van de wijze en dwaze maagden. En u weet hoe het was, de dwaze maagden, ja, die gingen toch het koninkrijk niet binnen. En wat konden ze er eigenlijk aan doen? Wat was het dan fout? Ze wachten toch ook op de bruidegom? Ze waren toch ook onderweg naar de bruiloft? En men past die gelijkenissen ook op ons toe vandaag. Wat helemaal vreemd is. Ik heb geleden als kind. Oh jongen, een kromme volte krijg je dan in je hoofd. Want aan de andere kant leer je dat wij als gemeente de bruid zijn. En dan ineens zijn we de bruidsmeisjes of zo. En moeten we ons olielampje brandende houden. Wat een toestand. Met wie trouwt de bruidegom dan? Dan raak je toch van in de knoop. Dan wil je toch weten hoe zit het. Nou ja, waar het bij die 5 wijze en 5 dwaze maagden om gaat, is om het idee van het oude verbond en het leven van het oude verbond. Die olie raakt op, olie is leven, maar er komt een eind aan, dat is een limiet. Maar men moet op tijd en zolang men de gelegenheid heeft nieuwe olie halen, maar dat is die olie van het nieuwe verbond. U weet wel, u zalft mijn hoofd met olie en de Heer heeft mij gezalfd en hoe dat maar eten mag. Dat gaat over het nieuwe verbond. Dat moet je inderdaad ergens gaan halen. Daar waar het gepredikt wordt namelijk, daar waar het uitgedeeld wordt, hoe dat maar eten, bij de verkopers heet dat, enzovoorts. Kost het veel? Nee, het kost niks. Maar je moet het wel op tijd hebben, zie je? En als je zolang je vasthoudt aan het oude verbond en daaruit leeft, de waarschuwing is, het houdt op en dan is het gebeurd. Je kunt je wel zorgen maken over dit leven enzovoorts, maar het heeft niet zoveel zin, het houdt toch op. Waar het over gaat is dat je op tijd dat nieuwe leven moet zien te verkrijgen enzovoorts. Heb je dat nog? Het gaat niet over ons rechtstreeks. Gaat over Israël, wat ooit leefde onder het oude verbond en wat in die dagen verzameld wordt enzovoort. Dat is ook een politieke beweging en in een soort volksverhuizing en al dat soort dingen meer. Maar als men niet tot geloof komt, niet wedergeboren wordt, niet de geest ontvangt of hoe je dat maar zegt, ja, dan ga je echt het koninkrijk niet binnen. Dat is waar het over gaat. En dat blijkt ook uit de context. Zie? Beslot, de verschijning van de Heer op de Olijfberg is daarvoor allang genoemd. In Matthäus 24 was dat vanaf vers 29. Het aanbreken van de 1000 jaar is strikt genomen pas in 25 vers 31. En daartussenin, ja, daar heb je de bekering van Israël, de verzameling van Israël, de 144.000... de prediking van het evangelie aan alle volkeren enzovoorts. Prediking van het evangelie van het koninkrijk, zo kun je dan voluit zo zeggen dan. Want dat staat, dat is nabijgekomen om zo te zeggen. Het zou geopenbaard worden. Maar dan moet je wel op tijd tot geloof komen. De tijd is beperkt. Nou goed, maar ik laat het daar maar bij. Er zijn natuurlijk meer verschillen tussen die beide gelijkenissen. De ene krijgen ze allemaal hetzelfde, bij de andere krijgt iedereen verschillend. Bij de een zijn het ponden, de ander zijn talenten. Wat het verschil daartussen is, weet ik niet. Dat betekent toch allebei geld. En hoeveel het was, zegt ons ook niks. Want wij zijn zo gewend aan inflatie, dat wij toch niet weten, zelfs als we in een boek nakijken hoeveel geld is het, dan is dat ook al achterhaald. Dus men zegt het niet veel. Maar dat het kapitaal is dat beheerst zou moeten worden, dat lijkt me duidelijk. Goed, dan ga ik terug naar Lucas 19 om daar echt de draad op te nemen. Want in de eerste plaats moet ik dan natuurlijk alsnog zeggen dat gelijkenissen, zoals u weet, en we hebben dat eerder aangehaald, gelijkenissen zijn niet om dingen te openbaren, bekend te maken, te illustreren of wat dan ook. Gelijkenissen zijn om dingen te verbergen. Dat kan niet anders zijn, want anders zou je geen verklaring voor een gelijkenis nodig hebben. Dat heb ik ook altijd bespottelijk gevonden. Sorry. Het is een persoonlijke getuigenis, mijnerzijds. Ik heb het altijd bespottelijk gevonden. Het idee dat er gelijkenis is om voorbeelden uit de natuur of uit het dagelijks leven, om daarmee bepaalde dingen duidelijk te maken. Waarom moet dan een gelijkenis verklaard worden als een gelijkenis zelf een verklaring is? Daar volgt dus uit dat een gelijkenis nooit een verklaring is. Dus zo'n illustratie moet uitgelegd worden. En dat kan alleen als je de onderdelen van zo'n gelijkenis, als je daar de betekenis van kent. Want symboliek is, althans in de Bijbel, een tamelijk vastgegeven. Dingen veranderen niet van betekenis. Ik bedoel, iets als zuurdesem, dat is niet de ene keer het evangelie en de andere keer de zonde. Verandert niet. Zuurdesem is altijd zonde. Meer specifiek in verband met leerstellige dingen. Het is mis. Het is valse leer dus. Dat weet u, hè? Zuurdesem van de Farizeeën, de Sadduceeën, de Herodianen en de wet. Die laatste is die uit 1 Korinthe 5. Zuivert dan de oude zuurdesem uit enzovoorts. En uitgelaten natuurlijk. Een weinig zuurdesem doorzuurt het gehele deeg enzovoorts. Het is valse leer. En als dus Matthäus 13, maar ook elders, spreekt over zuurdesem dat het gehele deeg doorzuurt, is het niet ineens het evangelie dat over de hele wereld verspreid zou worden en daar ingang zou vinden. Zuur is nog steeds bederf. Ook in het echte dagelijks leven. En dus wat er gezegd wordt, is dat Bijbelse waarheid verzuurd zou worden door valse leer. Vertel mij wat. Ik heb er dagelijks mee van doen. Nu ook dus. Zie? Je raakt je Bijbel kwijt. Het bederft. Enzovoort. Dat is wat zuurdesem is. Begrijp je wel? Het blijft altijd dezelfde betekenis houden. En als dat schijnbaar niet het geval is, dan komt het omdat men de werkelijke betekenis niet gevat heeft. En dat is het dan. Ik bedoel, die dingen staan vast. Het is een vaste Bijbelse symboliek. En eigenlijk moet ik er meteen bij zeggen, nou, niet alleen in de Bijbel, want diezelfde symboliek vind je buiten de Bijbel gewoonlijk ook terug. In precies dezelfde betekenis, want die symboliek schijnt dan toch een soort taal te zijn. En taal, waar kom ik nou in terecht zeg? Taal over de hele wereld is eigenlijk ook hetzelfde. Onze broeder had het in inleidende woorden over Babel en Babylon. Maar aan te tonen valt dat alle talen ter wereld, alle woorden in de wereld te herleiden zijn tot tweeletterige, eventueel drieletterige, maar meestal tweeletterige wortels. En die hebben twee letters bij elkaar, die hebben over de hele wereld altijd dezelfde betekenis. En worden zo toegepast. Als je daarvan meer wil weten, dan moet je op internet zijn. bij de, hoe heet dat, Edenitisch genootschap van Mozeson heet die man, hoe heet die ook alweer, Mozeson, weet ik veel. Kun je zo vinden, kun je lijsten downloaden van ook van het Nederlands, van Nederlandse woorden en van welke Hebreeuwse wortels afkomen enzovoort. En dat het dezelfde betekent. Dus het is dramatisch, maar het is zo. Ja, algemeen ontkend, maar er wordt al jaren systematisch aan gewerkt om die gegevens bij elkaar te krijgen. Taal verandert ook niet echt. Nou ja, betekenissen verschuiven. Een mobieltje, u weet toch wat mobiel is? Uw schoonmoeder. Nee, die bedoel ik niet. Zit in een rolstoel. Ja, oké. Okay. Nee. Maar mobiel betekent dat het zich beweegt. Toch? En een mobieltje is natuurlijk een beetje onzinnig, want het is een telefoon, naar het schijnt. Het is een computer eigenlijk, maar vooruit. Maar men heeft het begrip mobiele telefoon of zoiets, heeft men afgekort tot een mobieltje. De Duitsers noemen het een handy, geloof ik. Of waren het de Engelsen die het zo noemen? Gek, hè? De Duitsers noemen het met een Engels woord de handy. Ja. Ik weet het ook niet. Dus er gebeuren rare dingen met de taal. Ook in het Nederlands uiteraard, maar het neemt niet weg dat dit zo is. Het is toch één gebleven op een of andere manier. Maar er is wat gerommeld met die letters sinds Babel. En sinds Babel is het dus gebabbel. En u ziet dat het woord ook is blijven bestaan, hè? Gebabbel is per definitie wartaal. En dat is ook zoals het woord Babel bij gelegenheid vertaald wordt. Via het Hebreeuws, althans. Huh? Nou ja. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar waar we het over hebben is eenvoudig dit. Een gelijkenis spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Is om dingen te verbergen voor de wereld als zodanig. Maar aan ons worden sommige gelijkenissen uitgelegd. En daarmee hebben we genoeg om de gelijkenissen in het algemeen te kunnen begrijpen. Want zo werkt het. Dat weet u toch, hè? Je weet die geheimtaal en codes enzovoort, die worden gekraakt. En dan hoef je maar een klein beetje te kraken en dan kun je de hele rest zo invullen. Zo werken die dingen. En dat is met die gelijkenissen ook zo. En een van de dingen die je weten moet over gelijkenissen is dat ze altijd handelen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus in essentie betrekking hebben op de dagen vanaf of sinds de eerste komst van Christus en tot aan, laten we zeggen, de 1000 jaren. Dat wil zeggen, ze hebben betrekking op onze bedeling, maar ook op de volgende eventueel. Hangt er vanaf. Dat is die van de talenten dus. Omdat in die dagen het koninkrijk ook nog niet openbaar is. Maar het wordt dan openbaar in die dagen. Vandaar dat het verhaal ophoudt met de deur van de bruiloftszaal. Want de bruiloftszaal komen we niet binnen. We krijgen niet te zien wat er binnen is, zal ik maar zeggen. Dan komt dat niet meer deel uitmaakte van de verborgenheid of van de verborgenheden. En intussen heb ik dus ook gezegd dat je het begrip verborgenheid moet kennen. Maar als u het naslaat in uw Bijbelse encyclopedie en woordenboeken, leert u het woord niet kennen. Daar staat het niet in. Tenminste, in die van mij niet. En ik heb er een paar. Ja, het blijft gewoon verborgen, ja. Die verklaren het weg met, nou ja, God weet het en hij heeft het niet bekend, niet geopenbaard, dus dan is het bij God nog verborgen. En dan denk je, ja, dat zal wel kloppen. Maar het klopt niet, want het woord betekent dat het wel degelijk vast ligt en dat het ook tot op zekere hoogte kenbaar is, dat je weet dat het er is, je weet dat het bestaat, alleen er ligt nog een bedekking overheen. Dat is de echte betekenis. Dus iets wat bewust dus verborgen gehouden wordt. En dat is niet hetzelfde als je weet van niks en dan ineens dan wordt het bekendgemaakt en dan was het er dus misschien al die tijd al, maar toen wist je er niks van. Dit is iets waarvan je weet dat het er is, maar je weet niet wat. En Petrus heeft het ons geformuleerd. Die zegt, de profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht met betrekking tot de tijd over vanaf het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Want dat staat er in 1 Petrus 1, vers 11, denk ik. Zoiets. Het vers is een beetje krom geworden in de vertaling, maar niettemin, dat staat er. Ze hebben gezocht naar de tijd, betrekking hebbend op het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Hoe komt hij van lijden tot heerlijkheid? Wat zit daartussen? Niet maar hoe komt hij van lijden tot heerlijkheid, maar wat gebeurt er in die tussentijd? En dat is dus vanaf de opstanding van Christus eigenlijk, inclusief de opstanding van Christus. Dus ik moet eigenlijk zeggen, vanaf de kruisiging totdat hij officieel zal zitten op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem, bij de aanvang van de 1000 jaren en dus het binden van Satan. Heb je dat? Ergens daartussen valt het. Gelijkenissen. En bovendien zei Matthäus 13, of zei de Heer in Matthäus 13, de bedoeling is dat men deze woorden van de gelijkenissen wel zou horen, maar niet verstaan. Staat erbij. En dat dat een overeenstemming is met wat in Jesaja geprofiteerd was. Staat er zwart op wit. Het is niet mijn uitleg. Het staat zwart op wit gewoon in de Bijbel. Zie? Daarom spreek ik tot en door gelijkenis, Matthäus 13, opdat zij horen de oren, maar niet verstaan, en zien de zin, maar niet bemerken, enzovoorts. En zij zagen, zeg ik dan altijd, de Heer in een bootje die vanaf de zee sprak tot de scharen aan de oever. Dus ze begrepen niet wat zij zagen. En als ik een tekening of een schilderij daarvan zie, dan denk ik, dat is de uitbeelding van hoe het woord van Christus door de gemeente vanuit de volkeren gepredikt wordt aan het Joodse volk. Want dat is wat het uitbeeldt. Symboliek. Dat is echte kunst. Nou, dus daar gaat het over. Dat blijkt trouwens ook, want er staat vers 11... als zij dat hoorden, van Lucas 19, vers 11, als zij dat hoorden, wat hoorden zij? Nou, dat de zoon des mensen, u weet wel, de Goel, het hoofd van de mensheid, de hoogst geplaatste mens, die het recht had om de mensheid, de hele mensheid, in rechten te vertegenwoordigen, in overeenstemming met de wet. Kortom, de drager van de titel Zoon van Adam. Dat is de zoon des mensen. De koning, maar ook de losser, de Goel. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Elders heet dat, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden als koning, maar om te dienen als Goel. Als losser. Ziet u? Dat staat voorhand vast, dat is het. En ze waren onderweg naar Jeruzalem met het idee dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Zij verwachten een koninkrijk. En dat staat in vers 11. Als ze dat hoorden, voegde hij daarbij, namelijk een gelijkenis. Hij vulde die woorden aan met een gelijkenis, betekent dat. Met andere woorden, een gelijkenis moet gelezen worden als commentaar op de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En niet dus om een koninkrijk te openbaren. Maar omdat, hij vertelde de gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was, daar zou dan die troon hersteld moeten worden van David. En omdat zij meende, dat tweede omdat mag je weglaten, dat maakt de zin echt veel sterker. Omdat hij nabij Jeruzalem was en zij meende dat het koninkrijk Gods, en daar staat er zo mooi, het koninkrijk Gods, terstond zou openbaar worden. Dat is een nauwkeurige formulering. Nou ja, het is natuurlijk een formulering achteraf, toen het opgeschreven werd. Maar zij meenden dat het koninkrijk daar stond zou openbaar worden. Als we nou een cursus deden begrijpend lezen, die hebben wij op school nooit gehad. Wij hoorden alle dagen fatsoenlijk Nederlands. Wij ook van onze ouders, maar. Ja, zeker. En op radio en televisie alleen maar fatsoenlijk Nederlands. Dat hoor je nog maar zelden, eigenlijk. Zelden Nederlands trouwens, laat staan fatsoenlijk Nederlands. Wat een getop is dat toch altijd. Maar kijk, hier, wat hier staat. Omdat hij nabij Jeruzalem was en zij meende dat het koninkrijk Gods ter stond zou openbaar worden. Ik lees het toonloos, maar wat staat hier? Dat het koninkrijk Gods niet ter stond zou openbaar worden. Staat er nu al. Toch? Wat zou er dan wel gebeuren? Degene die de koning zou zijn, zou zoeken en zalig maken degene die verloren waren. Dat is 1 vers eerder. Toch? Het staat toch dat je het bij elkaar moet lezen? Hij voegde daarbij, bij de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daarna staat er dus dat het koninkrijk Gods niet ter stond zou openbaar worden. Wat gaat de Zoon des Mensen dan wel doen als hij niet zijn koninkrijk zal openbaren? Nou, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daarna vraag je het aan Petrus, waarom komt dat koninkrijk niet en waarom brengt die koning niet zijn oordelen over de wereld? En Petrus die zegt, nou, je moet het zo zien, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Waar staat dat toch? Achter langmoedigheid, Gods voorzaligheid, gelijk ook onze geliefde broeder Paulus u lieden geschreven heeft, enzovoorts. In al zijn brieven, de vroege en de late en alle daartussenin. Dat is 2 Petrus 3, dit. 2 Petrus 3? Ja, geloof wel, ja. Hebben we het nog, dit, tot zover? Er staat een heleboel. Ik vind het daarom zulke mooie zinnen. Er staat zoveel in. Omdat hij nabij Jeruzalem was. En we praten dan meteen hierna over de intocht in Jeruzalem. Maar als dat al feestelijk had moeten zijn, houdt het hier al op. Dat moest nog beginnen. Zie? Omdat hij nabij Jeruzalem. Zij ook, maar hij was nabij Jeruzalem. En zij meende dus dat hij daar zijn koninkrijk zou openbaren. Hoe dan ook. In ieder geval, zij meenden dat. Dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Er staat niet dat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou aanbreken. Want het zou terstond aanbreken. Als u tenminste een week van dagen goed rekent. Want dat weet u toch, hè? Hierna volgt de zogeheten intocht in Jeruzalem. Hetgeen was op de eerste dag der week. Dat is uit te rekenen, maar ik heb nog nooit gehoord dat het niet zo zou zijn. Wij noemen dat Palmpasen. En dat is precies 7 dagen voor eerste paasdag. Dat is de viering van de opstanding van Christus. En daarmee brak zijn koninkrijk, zijn koningschap, zijn koninkrijk aan. Want toen werd hij officieel met eer en heerlijkheid gekroond en uitermate verhoogd. En werd hij de koning en hogepriester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, koning der gerechtigheid en koning des vredes. Heb je dat? Het brak wel aan, maar het zou verborgen blijven. Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Dit soort nuances hoor je ook niet veel meer, hoor. Dat is men ook kwijtgeraakt. Maar toen maar. En dan komt de gelijkenis. Dat is wat hij zei. Maar dit is de achtergrond waartegen het gebeurt. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij was nabij Jeruzalem. En zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Maar, en dan komt er een gelijkenis. Een zeker welgeboren man, en u weet wie dat is toch? Wij kennen wat gelijkenissen in ieder geval uit Matthäus 13 En dan gaat het over een zaaier ging uit om te zaaien. En iemand ging vissen en iemand... enzovoort. En dan weet je wie het is. Een koopman die met parelen en een schat. En wat het maar was allemaal. Je weet wie het is. Een zeker welgeboren man reisde in een ver land. Ver gelegen. Ik vind, soms kan ik de vertalers niet begrijpen. Een ver gelegen land. Ja, dat u niet denkt dat het een verstaand land was. En ver, ja, ik snap die dingen niet. En een ver gelegen land. Om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen. Om dus tot koning gesteld te worden. En dat gaat gebeuren in een ver land, staat er. En als dat gebeurd zou zijn, zou hij wederkeren. Heb je dat? Hij reist af om elders tot koning gesteld te worden. Waar nou komt hij? Want het is natuurlijk een lang verhaal, maar ik ga meteen naar het eind. Daar in het eind van de gelijkenis is hij terug uit dat verre land. En zegt, doch deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik over hen, hier deze vijanden, niet die vijanden, deze vijanden, hier. Hij is terug uit het verre land, hij is weer hier. En hij zegt, en deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over een koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Met andere woorden, hij reist wel af naar een ver land. Maar dat land waaruit hij vertrekt, om zo te zeggen, is op zijn minst onderdeel van dat koninkrijk wat hij zou ontvangen. Zeg ik het nou duidelijk genoeg? Zo werken die dingen. Hij reist naar de hemel, dat weet u. En daar ontvangt hij een koninkrijk. Maar het koninkrijk betreft wel degelijk de aarde. Of eventueel Jeruzalem, Judea, Samaria. Einde der aarde, vooruit dan. Zoiets. Zie? Dat kan ik eigenlijk alleen maar op de Heer zelf slaan natuurlijk. Maar dat deed hij. En geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zei tot hen, doet handeling totdat ik kom. Sla ik even over. Eerst vers 14. En zijn burgers van dat koninkrijk, hè, haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou ja, en diezelfde lui die worden dan aan het eind van de gelijkenis gedood. Alsnog. En je hebt hier dus 2 categorieën. Je hebt hier die 10 dienstknechten. En aan de andere kant heb je deze, die burgers die hem haten en die hem gezanten nasturen. Met de mededeling, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar u weet toch dat als de Heer dan hier op aarde een koninkrijk zou hebben, dan zou dat toch heus moeten beginnen bij het volk der Joden. De Joden, het Joodse volk. Naar het voorbeeld van David, nou ja, je moet verder terug. Juda, dat is wat Jacob zei over zijn eigen zonen. Hij zei dat wat Juda betreft, bij Juda berust het koningschap. Uit de stammen van Israël berust het koningschap als zodanig, bij, niet het eerste geboorterecht, maar het koningschap berust bij Juda. En daar staat dan iets in Genesis 49 over, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt, of nog de wetgever van tussen zijn voeten enzovoorts. Totdat Silo komt en Jude is als een leeuw, als een welp, leeuwenwelp en wat het maar was. Wij kennen uit Openbaring daarna de term de leeuw uit de stam van Juda. Als je hem ziet is het een lam, staande als geslacht. Maar, nou ja, dat staat daar. Maar het was de leeuw uit de stam van Juda. En hoe die ook heet, dat maakt niks uit, we weten toch wie het is. de Heer Jezus Christus. Die uit het huis en geslacht van David was en David was uit Juda. Heb je dat? Dus als de koning de zoon des mensen dan al burgers heeft, dan begint dat bij Juda. Zoals trouwens ook David eerst koning was over zijn eigen stam. En niet maar als opperhoofd, maar officieel als koning. Gedurende 7 jaren met een residentie in Hebron. En daarna nog 33 jaren over alle stammen van Israël alsnog. Met een residentie in Jeruzalem. Daar vind je ook de oorsprong van de naam Jeruzalem overigens. Maar toe maar. Kortom, in Jeruzalem zou de Heer ook feitelijk koning moeten worden over minstens alle stammen van Israël. Maar goed, zijn burgers zonder hem gezanten, dat lijkt me duidelijk waar het over gaat. Dat is het Joodse volk. Je kunt niet echt zeggen de Joden. Hoewel, als je bedoelt het Joodse volk, dan klopt het weer wel. Maar u weet dat dit een omstreden begrip is, waar ik niet elke keer op in kan gaan. Waar het over gaat is niet dat er geen Joden tot bekering kwamen. Dat waren er zelfs velen. Sommigen beweren zelfs de meerderheid. Ja, bij duizenden, hoeveel mensen woonden er eigenlijk daar in Judea toen? Of in Jeruzalem? Ik weet het ook niet, ik hou me er ook niet mee bezig. Het punt is namelijk dat hoeveel Joden er ook tot bekering kwamen, het was niet het Joodse volk. Want als het Joodse volk tot bekering komt, dan betekent het dat de regering als zodanig in die positie de naam des Heren zou aanroepen. Dat is de bekering van het Joodse volk. Heb je dat? Het Nederlandse volk is namelijk ook officieel ongelovig. Ongeacht hoeveel gelovigen er wonen in Oldenbroek of op de Bijbelbelt of hoe die dingen maar heten tegenwoordig. Dat is een ander ding. En dan niet meteen democratisch gaan denken zo van, ja, maar als nou de meerderheid gelovig is, dan is het volk gelovig, want dat is ook niet zo. Als de officiële vertegenwoordigers in rechten van het Nederlandse volk zeggen dat het Nederlandse volk niet religieus is, dan is het Nederlandse volk dus niet religieus. Dat is het. En als ze zeggen het is ongelovig, dan is het ongelovig. Alleen wij voelen ons niet aangesproken, want wij individueel onttrekken ons daaraan. En misschien moeten we dan ook wel uit ons land en uit ons maagschap en uit ons vadershuis en weet je veel, zoiets. Dat onderscheid moet gemaakt. Er zijn mensen die denken dat God heeft de Joden verhard, daarom konden de Joden niet tot geloof komen. Wat een onzin is dat toch? Hoe kun je het zeggen? Dat vind ik net zoiets als de vraag stellen, kon Jezus sterven? Daar hebben we binnenkort nog over, geloof ik. Of zondag. Misschien zondag wel, het zou best kunnen, zoiets. Maar goed, ik moet er nog over nadenken. Maar kon Jezus sterven? Ja, dat is de paus Rooms-Katholiek. Het is een klassieker, deze, dat weet u toch, hè? Kon Jezus, hij stierf toch? Nou, en zo verder. Hoe zit het met de Joden? Kunnen Joden tot geloof? Hoeveel Joden kwamen er dan tot geloof? Natuurlijk konden ze tot geloof komen. Waren ze dan niet verhard? Nee, het punt is dat als je tot geloof komt, neemt je de verharding weg. Dat geldt voor het individu. Dat staat in 2 Korinthe 3. Staat dat. En wat het volk betreft, ja, dat is niet hetzelfde als de Joden of alle Joden. Het volk is officieel het volk als zodanig. De natie. En die was ongelovig. Vandaar dat we niet vinden de discussie met een individuele Jood of met een groep Joden. We vinden de discussie tussen de Heer en het Sanhedrin. En tussen Petrus en Johannes met het Sanhedrin. Enige malen. En de discussie tussen Paulus en het Sanhedrin. Dat is de Joodse regering. En als dat ook al niet erkende, zeg je, nou, dan was het met Herodes, de koning der Joden. Als die dan misschien de vertegenwoordiger was. Of hoe heette dat? Die viervorst van enzovoort. Dan heb je nog Felix gehad en Festus. Paulus enzovoorts. En als het nog niet genoeg is, krijgen we nog de keizer ook nog in Rome. Want daar heeft Paulus zich op beroepen. Alleen we weten daar niet, ons wordt niet verteld wat daar gebeurd is. Behalve dan dat hij kennelijk is vrijgelaten. Maar de keizer is in ieder geval niet, heeft het Rijk niet tot christelijk Rijk verklaard. Laten we het zo zeggen. Maar waar het om gaat is dat het Joodse volk als volk ongelovig is. Het doet er niks aan af dat er vele Joden gelovig zijn. Ja. Als Joods een godsdienstige onderscheiding is, en dat is het in de Bijbel in hoge mate, betekent het dus dat wij van doen hebben met christenen. Oude Joden. De uitvinding van de zogenaamde Messias beleidende Joden is een recente uitvinding. Dat is een uitvinding van, ja, ik weet al waar die vandaan komt, maar dat ga ik u niet vertellen. Want ik probeer aardig te blijven. Dat ga ik u niet vertellen. Maar dat idee van, nou ja, je kunt tot geloof in de Heer Jezus Christus te komen, maar je mag van ons je Joodse identiteit bewaren, als je daar dan zo aan gehecht bent. Dat is wat er gebeurd is. In Amerika trouwens. Als u weet wel wie het was, dan zal ik je dat wel vertellen een keer. Maar toe maar. En dat heeft ingang gevonden. Dus we hebben nou Messias beleidende Joden of Messiaanse Joden. Taalkundig is het een monstrum, zo'n uitdrukking. Want een Jood wordt sowieso geacht te geloven dat ooit de Messias zal komen. De uitdrukking betekent dan eigenlijk niks meer. Ja, ze hebben er iets over afgesproken. Ik zeg altijd, maar Da Costa was een christen, hoor. En die andere lui van het Revij, daar waren er nogal wat met wat men tegenwoordig noemt een Joodse achtergrond. Wat waren christenen? Nederlands hervormd, officieel. Enzovoorts. Dus, want zo is dat. En Petrus en Paulus en Johannes en hoe die apostelen maar heten, die hadden hun Jodendom achter zich gelaten, want ze hadden hun verwachting van de komst van de Messias ingeruild voor het geloof dat Jezus de Messias is. En dat dus dat hij gekomen is. En dat is wat zij predikten. En dat betekent, ook volgens moderne maatstaven, het eind van het judaïsme, maar eigenlijk van alle religie. Heb je dat nog? Dat is bij ons. En ze stuurden hem gezanten na. Nou ja, noemen ze een paar van die gezanten. Stefanus. Jacobus. U weet wel, die eerste martelaren. Die gedood werden, vanuit de Joodse vijandigheid uiteraard. Hè? Want zo lezen we dat in Handelingen. Dus ja. Maar daar bleven het dienstknechten over, uiteraard. 10. Nou ligt het natuurlijk voor de hand om meteen vast te stellen dat wij weten waarom het 10 dienstknechten zijn. Kijk, voor de verstrekking van de gelijkenis, broeders en zusters, maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Als de strekking is dat wij een pond ontvangen, u en ik, en dat wij de trouw aan moeten zijn en daarmee moeten handel drijven totdat de Heer komt, dan maakt het niet uit of het 10 of 11 of 12 of 3, 5 dienstknechten zijn. Dus waarom staat er dat het de 10 zijn? Nou ja, dat blijkt uit het vers wat erop volgt over die burgers zonder hem gezanten na. Want dat zijn de 2. Toch? Die associëren wij met de 2 stammen van Israël. Zo heten ze officieel. Dat heb ik ook niet uitgevonden. Dat is het Joodse volk. En in de praktijk dus, en het is hier niet nieuw, dus daarom ga ik er ook niet echt op in, dat het de 10 zijn, is natuurlijk omdat het een verwijzing is naar de 10 stammen van Israël, die de Israëlitische positie dan moeten innemen als priesterlijk volk, als bewaarders namelijk van het woord van God. Zodat u meteen weet waar dat pond blijkbaar voor staat. Ik had die route ook kunnen loslaten, maar dat komt dan. Dan praten we zo echt erg uit onszelf en zeggen: wat is ons dan toevertrouwd? Maar ja. Waarvan heeft hij dan gezegd: doet handeling totdat ik. Hij zei niet: doet handeling totdat ik kom. Hij gaf een pond en zei: doet handeling totdat ik kom. Met dat pond, wat is het dan waar wij handeling mee zouden bedrijven? Nou, niet met onze natuurlijke aanleg of zoiets, toch? Ach, die speelt daar wel een rol in, maar dat is niet waar de gelijkenis over gaat. Het mag toch niet moeilijk zijn, maar het is een lange omweg als ik het uitgebreid moet bespreken. Dat is het verhaal van dat wij als gemeente in de praktijk de functie geacht worden te vervullen van priesterlijk volk. Begrijp me niet verkeerd, die verantwoordelijkheid ligt echt, als je de Bijbel serieus neemt, ligt echt bij de 10 stammen van Israël. Bij Israël namelijk. Israël zou altijd Gods volk zijn en dus is het altijd dat volk van priesters. En hebben ze altijd de verantwoordelijkheid voor het woord van God dat hen toebetrouwd is. En die verantwoordelijkheid berustte in laatste instantie in die dagen bij het Joodse volk, omdat de 10 stammen al lang gedisqualificeerd waren. Men lezen Hosea 4. Ze waren ontslagen uit het priesterambt. Maar bij deze gelegenheid wordt het Joodse volk ontslagen uit dat priesterambt. Met de mededeling: een ander nemen zijn opzienersambt. Misschien heb ik het daar zaterdag over. Zou maar zo kunnen. Weet ik ook nog niet. Een ander nemen zijn opzienersambt. Dat moet wel. Want de Joden vervullen dat niet meer. En logischerwijze komt het dan dus terecht bij het andere deel van Israël. Want Israël zou altijd Gods volk zijn. Hebben jullie dat? Zolang het klimaat niet verandert. En dus zomer en winter en dag en nacht. Staat in Jeremia. Elkaar zouden aflossen enzovoort. Je hebt heus geen andere keus. Dat is wat het is. En dan geldt nog weer de algemene regel. Waarom zijn er dan specifiek 10? Wel, omdat 10 nou eenmaal geacht wordt de aanduiding te zijn van het woord van God. Sommigen zien dat niet en zeggen 10 staat voor verantwoordelijkheid. Zo van de wet, verantwoordelijkheid. En hier ook, men is verantwoordelijk voor enzovoort. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar men is verantwoordelijk inderdaad voor het woord van God. Dat toevertrouwd is. En ik weet het zeker. Weet je hoe je een 10, het cijfer 10, schrijft in het Hebreeuws? Dat is de enige letter die alle letters hangen aan de lijn. Hè? Dat weet u misschien. Alle Hebreeuwse letters hangen, staan niet op een lijn, boven een lijn, maar hangen aan een lijn. Het woord van God wordt geacht van boven te komen. Alle andere talen zijn van onder eigenlijk. Nou ja, Toma. Alle letters hangen aan de lijn. Maar de jod, dat is de 10. De jod is de enige letter die niet naar de grondlijn komt. Dat wil zeggen, die hangt aan de bovenlijn, maar komt niet beneden aan. Om zo te zeggen. Alle andere letters wel. Komen van bovenlijn naar benedenlijn. Of sommige letters komen een deel van boven en een ander deel gaat van onder naar boven. Dan komt de verbinding op verschillende manieren. Hangt af van welke letters je hebt. Sommige zijn erg gecompliceerd. Maar de 10 is alleen een stukje van boven en hij blijft ook daarboven hangen. Nou, dat is in essentie het woord van God. Het is van hogere orde, het heeft met aardse dingen niks gemeen. Het is niet naar de mens of iets dergelijks. Alleen in andere letters wordt de jod dan verder uitgewerkt naar een waf of wat het maar is. Dat kan ik nou allemaal niet uitleggen. En of je er wat aan hebt, weet ik ook niet. Maar 10 is nou eenmaal wat God spreekt. En dat is ons toebetrouwd, want wij als gemeente, daar komt hij weer, wij als gemeente worden geacht in de praktijk een priesterlijk volk te zijn. Eigenlijk de 10 stammen, dat is het, Maar u begrijpt toch ook dat als die ongelovig zijn en naarmate een lid daarvan ongelovig is, vervult hij die functie niet. Al heeft hij die verantwoordelijkheid. Maar als het goed is, zijn wij tot geloof gekomen, mag ik aannemen. Dat betekent dat wij ons dan ook beschikbaar gesteld hebben om deze functie te vervullen. Hier heb je het pond. En de goede werken welke God voorbereid heeft en waarin wij zouden wandelen, uit Efeze 2, vers 10 of vers 11 of daar in de buurt, die goede werken, dat zijn priesterlijke werken. Dat staat er vervolgens ook, want er staat dat wij gebouwd worden op een fundament enzovoorts tot een tempel, tot een woonstede Gods in de geest. En elders staat er, wij worden samengevoegd als levende stenen tot een priesterlijk koninkrijk. Een heilig volk, een verkregen volk, dat is gewoon Israël. Kortom, wij zouden, aan ons is het woord Gods toebetrouwd, want de gemeente is een tempel, namelijk de pilaar en vastigheid der waarheid. Als wij dan al iets betrokken zijn in het werk van de Heer, want nu het werk van de Heer is het bekendmaken, het bewaren, het bekendmaken, het gestalte geven aan, het bekendmaken van het woord Gods. Dat is wat het is. Meer ook niet. Echt niet. Heeft de wereld dan niet meer nodig? Dan moet ik u zeggen, nou, misschien heeft de wereld meer nodig, maar dat komt pas in de wederkomst van Christus. En ik denk dat dat eigenlijk van doen heeft met wat wij dan noemen het koningschap, of wat de Bijbel noemt het koningschap. Maar in onze dagen hebben wij niet van doen met het geopenbaarde, het werkzame koningschap van Christus, maar met zijn priesterschap. En zo wordt hij ons voorgesteld. Zie? En dat koningschap, dat wacht op de toekomst. Op wat wij zijn wederkomst noemen. Kortom, dat pond is gewoon de uitbeelding van het woord van God dat ons is toebetrouwd. Dat is wat het is. Het gaat er dus om dat deze dienstknechten uitdrukking geven aan het tegenwoordige werk van Christus. Dat is priesterlijk werk en dat houdt in het betrachten van de waarheid dan wel. Aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Zo wordt gezegd van het Joodse volk. Zo was het. Maar in onze dagen is die situatie verschoven. En ik zeg het al dan maar een beetje populair. In de praktijk betekent het dat die verantwoordelijkheid bij ons ligt als gemeente. Dat is in de praktijk net zoals in de praktijk deze verantwoordelijkheid weliswaar aan de Joden gegeven was, maar dan toch alleen gedragen werd door de gelovigen daaruit. In de praktijk, het gelovig overblijfsel. En zo is het met de gemeente dus ook. De gemeente wordt geacht een gelovig overblijfsel te zijn uit Israël. Als je dat niet gelooft, kom je echt niet door Romeinen 9 tot en met 11 heen. Maar de verantwoordelijkheid zelf ligt dus officieel niet maar bij de gemeente, maar bij Israël. En berust dus primair bij Jozef, bij Efraïm, de eerstgeborene daaruit. En dat is de achtergrond van de complete gemeentelijke positie. Want de vraag was, heeft God dan zijn volk verstoten? En dat kan nou eenmaal niet. God heeft weliswaar het Joodse volk op een zijspoor gezet, maar er staat echt in het Oude Testament enige malen dat Israël altijd en zonder onderbreking en ondanks de ballingschappen, Israël zou op een of andere wijze altijd Gods volk zijn. Zolang deze wereld bestaat en de seizoenen elkaar afwisselen, zon, maan en wat het maar was. Jeremia staat dat zo, letterlijk, in deze situatie. Dus ja, als dus het Joodse volk op een zijspoor staat, dan betekent dat inmiddels 10 stammen van Israël op het hoofdspoor staan. Heb u dat? Nou ga ik u toch iets. Ja, ik. Het ligt bij mij een beetje bovenop, maar ik vind het ook wel leuk om te vertellen. Van de week, vorige week, vond ik een paar boeken. En ik heb een Erwin, heb ik wat foto's ervan gestuurd, van de titelpagina's. Dat was uit 1745, geloof ik, 1746. Geschreven door een Mobach. Dus, dat is de achternaam van Renate Mobach. Mobachius, Hermanus Mobachius, predikant. En die schreef een boek over de aanstaande en de voorspelde of voorzegde en vast aanstaande bekering van het volk der Joden. Met een heel lange titel enzovoorts. Ik was stom verbaasd dat ik het tegenkwam. Want bovendien, één bladzijde omslaan, er staat een stuk op, achter de titelpagina staat een stuk van een verslag van 5 professoren die verantwoordelijk waren voor de theologische faculteit in Utrecht. In 1745 was dat dan nog, enzovoort. Die verklaren daar plechtig dat zij het boek bestudeerd hebben en tot de conclusie zijn gekomen dat er niks in staat wat in strijd was met de formulieren van enigheid. Dat zijn die formulieren uit de synode van 1618 en 1619, die van de staten-generaal enzovoort, formulier. Er staat dus gewoon in dat de verwachting dat de Joodse natie, dat het Joodse volk, het volk der Joden, tot bekering zou komen in het laatst der dagen, dat niet strijdig was met de formulieren. Maar u weet dat in Calvinistische kring is men dit al lang helemaal vergeten. En er komt er nog bij dat het boek zich beperkt tot Jeremias 31. Het hele verhaal van 750 bladzijden ongeveer is... Ja, u denkt dat ik er lang over doe. 750 bladzijden alleen over Jeremia 31, over het Nieuwe Verbond. Er wordt in het boek ook beweerd dat het niet maar betrekking heeft op het volk der Joden, maar ook op de andere 10 stammen van Israël. Waarvan helemaal niet ter discussie staat het idee dat die zouden behoren tot de Joden. Dat is een latere uitvinding. Die zegt dat de Joden, dat zijn alle 12 stammen van Israël. Dat is volledige dwaasheid. Dat berust nergens op. Niet op de Bijbel, niet op andere dingen. Dat was daar ook geen punt. Er wordt weliswaar niet gezegd wie het zijn. Het is Bijbelstudie. Dus er wordt gewoon gezegd, nee, het is niet alleen de Joden, maar ook de 10 stammen, op grond van schriftplaatsen als bijvoorbeeld Ezechiël 37. Van die 2 houten, weet u wel, die 1 worden. Of die 2 kudden die 1 worden, enzovoort. Enzovoort. En dan staat er ook nog een heel stuk in over, op een zijlijn, een hele lange voetnoot over meer bladzijden. Daar staat er zijn ook derzulken die zeggen, of die menen, dat eerst de 10 stammen en dan pas de 2 stammen tot bekering zullen komen. De schrijver Mobach Herman, was het er niet, die zegt dat hij niet van zulk gevoelen was. Want hij zegt, ze zullen 1 worden en ik denk dat het op 1... bij één gelegenheid gebeurt. Maar niettemin maakt hij uitgebreid melding van dat er zijn in die dagen, zijn er dus nog veel meer theologen die geloven in een toekomstige bekering van Israël, en die dan ook nog geloven eerst de 10 en dan de 2. Maar aangezien de 2 tot bekering komen na de opname van de gemeente, na de 70ste week van Daniël, moeten de 10 dus tot bekering komen daarvoor. Noodzakelijk dus in onze dagen. Dat staat er dan weer net niet in. Maar dat kunt u nagaan, hè? Dan vertellen ze dat ik een dwaalleer leer. Maar moet je kijken wat... En dan zeggen ze dus niet in strijd met de formulieren van enigheid. Het zijn gewoon Calvinistische theologen en predikanten die dat bestuderen. En denken, dat zijn geleerde heren, hoor. En wat is er gebeurd? Men is het later kwijtgeraakt. Het interesseert de mensen niet. Ik heb als een predikant gehoord die zei, ja, maar dan kun je met de mensen niet bij aankomen. Dat kan ik hier niet doen. Wat? Schiet me er zelfs een te binnen, durf ik de naam niet eens van te noemen. Die zei ook zoiets. Die zei, ja, op, dat kan er wel zo zijn. Maar wat moet ik er hier mee? Want het zijn allemaal oude mensen, die moet ik begeleiden. Die zitten hier helemaal niet op te wachten. Je weet wie het is, hè? Ja. Maar goed, nou, zo gaat het. En dan raak ik me inderdaad kwijt, 1745. Nou, een tip Ik denk, ik weet het niet 100% zeggen, maar ik denk dat dat boek van die Mobachius, dat je moet je even op internet zoeken, dat het als facsimile te koop is bij Den Hertog. Uitgeverij. Ja, 90? Oh. Ik dacht dat ik hem voor 60 gezien had. Ik heb hem voor 350. Maar ik heb dan ook de echte. Uit 1745. Vooruit dan maar weer. Maar achteraf heb ik gezien dat maar er staan geen gegevens bij. Maar als je zoekt, kun je het misschien vinden. Maar daarnaast, ik heb het er nu toch over. Hetgeen natuurlijk helemaal niet mag, maar ja. Maar daarnaast vond ik een boek ook uit diezelfde tijd over de betekenis van de tabernakel. En ik weet niet beter dan dat het was dominee Schouten die een boek schreef over de tabernakel. Hetgeen hem ook niet in dank is afgenomen in de tijd. En de betekenis daarvan. En dat was pak een beetje 120 jaar geleden. Rond 1900 was dat, geloof ik. De aanleiding tot de oprichting van het Bijbels Museum in de tijd waar ze dan dat model van Schouten hadden, enzovoort. Maar ik vond ook een boek uit 17 zoveel over de betekenis van de tabernakel. Uitgebreid, geleerd boek, enzovoort. Betekent dus dat ze gewoon die dingen onderweg kwijtraken. Ze vergeten het, er wordt niet meer over gesproken. Er is geen belangstelling voor, het boek wordt niet meer herdrukt, enzovoort. En men doet nou net alsof het niet deel uitmaakt van de orthodoxe traditie of van de calvinistische traditie, enzovoort. En dan had ik er ook nog een over de bedelingen gods. Met betrekking tot de verbonden enzovoorts. Over bedelingen. Calvinistisch. Nota bene. Het bestaat dus wel. Het bestond dus wel. Maar men raakt het kwijt. Dat is wat gebeurt. En dat is waar ik me dus bij gelegenheid over opwind. Van verdorie, ze doen maar alsof dat nieuw lichterij is allemaal. En of het maar uitgevonden is door Darby of Schofield of weet ik veel wat. Maar dat is helemaal niet zo. Het zijn alleen lui geweest die dat aan de man gebracht hebben. Op wat voor wijze dan ook. Of door omstandigheden hebben ze een groot podium gekregen. De juiste man op de juiste plek. En dan gebeuren die dingen. Maar het is helemaal niet recent of zoiets. Het is altijd geweest. Dus. Nou ja. En dat ligt dan in het Nederlandse antiquariaat. Ja. Nou goed. Maar dat dan maar even terzijde. Geroepen hebben er zijn dienst, 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zei tot hen, hier heb je een pond en ga nou zitten wachten hoe de Heer het zal leiden. Hè? Echt niet? Ik heb eens iemand gekend, die had roeping voor een bepaald land, ging in de zending enzovoort, maar het lukte nog niet erg, dus die bracht zijn dagen door op de bank. Thuis, bedoel ik dus, op de bank. Want ja, hij zat te wachten hoe de Heer het zou gaan leiden. Nee? Ja, geen roeping voor Lapland hoor. Voor iets voor Spanje of zo. Hawaii was het, geloof ik. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar en hoe de Heer het dan gaat leiden. Ja, we weten niet hoe de Heer het gaat leiden. Je moet wachten op de leiding van de Heer enzovoort. Nou, de Heer heeft gewoon gezegd, hier is het, doet handeling totdat ik kom. En nou wegwezen. U kunt wel gaan, u hoort nog van ons. Maar toch, dat is het. Want weet u, dat hele idee van wachten op de leiding van de Heer enzovoort. Dat is, ja, of je dat nou leuk vindt of niet. Dat hoort allemaal in de categorie waarbij men de eigen verantwoordelijkheid afschuift. En dat is wat men met religie in religie doet. Niet alleen in de religie, in de politiek ook. Men schuift de eigen verantwoordelijkheid af. Zo van, de politie moet er naar kijken. Of zo, er moeten regels voor komen. De overheid moet enzovoorts. Heel de dag hoor je dat. En 's morgens in de krant, in de ingezonden brieven, lees je dat dus ook weer. Er moeten regels komen voor zussen, maatregelen voor zo. Er moet er wat aan gedaan worden, enzovoort. En dan sturen we Greta Thunberg ernaartoe. Dat schiet ook niet op. Maar, ik kunt beter verstandige mensen erop afsturen, denk ik altijd. Maar doe maar. Maar dat is afschuiven van eigen verantwoordelijkheid. Dat is wat altijd gebeurt. En dat is waarom men gelooft in een leer van uitverkiezing. Zo van, je hoeft niks aan te doen. Als je uitverkoren bent, komt goed. Als je niet uitverkoren bent, niet. En we hebben een bijbeltekst. Niemand kan wat toe of afdoen aan het werk des Heren. Waarbij men net doet alsof dit het werk des Heren is. Maar dat is helemaal niet zo. Begrijp je wel? Men schuift het af. Gaat het gebeuren of niet? Inshallah heet dat. Heb ik van Avakti gehoord, broeder Avakti. Inshallah. En hij zei, dat zeggen ze in Staphorst ook. Word je dan zalig als God het wil? Zo de Heer wil en wij leven. Hij zegt, er is helemaal geen verschil. Ik haal graag zijn woorden aan, maar anders krijg ik het weer om mijn kop. Hè? Nee, hij zei dat. Onthoud u dat, hè? Dat is geen verschil, maar dat is ook zo. Er is geen verschil. Men schuift het af. En met wet en traditie in de orthodoxie doet men dat ook. Dan zeggen ze, nou ja, dat kan allemaal zo zijn, maar zo zijn wij niet opgevoed. En dan houdt het op. Dit is onze manier van doen. Zo zijn onze, hoe is dat lied ook alweer? Zo zijn onze manieren. Staat niet in de bundel. Nou ja, en daar blijft het dan bij. Maar de Bijbel zegt gewoon, doe de handeling totdat ik kom. En voor zover wij een, let op de beperking die ik maak, slag om de arm. Voor zover wij in de Bijbel een soort van zendingsopdracht hebben, staat er ook niet zoiets als wacht op toen ik het zal redden. Zeg, gaat uit. Toch? In de heggen en stegen en dwingt ze in te komen. Of zoiets. Of gaat uit. Naar alle volkeren, hermakende tot mijn discipelen enzovoort. Wegwezen. En zo werkt het. Zie? Bovendien, als wij dan geroepen zijn tot koningschap en priesterschap, mag toch van ons verwacht worden dat we enige verantwoordelijkheid dragen, op ons nemen, voor waar we mee bezig zijn. Dat is wat het is. En of we er bekwaam voor zijn, ja, de Bijbel zegt van wel. Want er staat dat onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet wat anders hoor, alleen van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3, toch? Mocht u dan te zeggen, maar daar ben ik te zwak voor, dan staat er in 2 Korinthe, maar dan ben je een paar hoofdstukken verder nog in Korinthe, dan staat dat de Heer zegt, maar mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En dat is het. Dan, daar moet je het dan mee doen. De term komt me bekend voor. Maar iets anders is er echt niet, hoor. Zie? Doe de handeling totdat ik kom. Want het uitzicht, het perspectief, is niet van de alleen maar wat Petrus zegt, de dagen die ons over zijn in het vlees. Hoewel dat in de praktijk natuurlijk zo is. Maar het heet, doet handeling totdat ik kom. Want deze situatie, zoals hier beschreven, duurt voort tot aan dat de Heer komt. Of staat dat ook niet één dag voor, maar is dat ook een reeks van gebeurtenissen bij elkaar. Maar bovendien is dat ook ons uitzicht, namelijk dat onze arbeid niet ijdel zou zijn in de Heere, omdat het ons loon brengt in de wederkomst van Christus, als Hij komt. Dus dat blijft altijd het perspectief. Dat wordt over de dood heen gezien. Neemt niet weg dat er wel degelijk staat in, met de woorden van Petrus, dan moet ik even zoeken waar hij dat zegt. Kan ik dat nooit vinden natuurlijk, maar nou, dus heeft hij het over de dagen die, hè? 1 Petrus 4 is het, vers 3, ja. Vers 2 is het feitelijk natuurlijk. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. Want het is nou wel genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil verbracht hebben. Enzovoorts. Zie? En daarna wordt gesproken over het oordeel. Want hoe dan ook, de Heer zal oordelen de levenden en de doden. Inclusief dus een oordeel met betrekking tot de gemeente als zodanig. Waarvan dan elders staat dat die geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus. Maar goed, het betreft heel ons leven feitelijk als kinderen Gods. Dat die verantwoordelijkheden in de praktijk voor ieder van ons verschillend zijn. Dat is zo, maar dat is omdat we allemaal verschillend zijn. Maar gemeenschappelijk is het hetzelfde. Dat is die ene verantwoordelijkheid, dat is voor het woord van God. En daar zouden wij dus, nou ja, feitelijk allen aan bijdragen. Op welke wijze dat dan is, nou ja, dat laat ik graag een ander over om dat uit te leggen. Op welke manieren dat dan allemaal kan. Want er komt natuurlijk nog wel wat meer voor kijken dan alleen eventueel de prediking enzovoorts. Daar hangt nog een heleboel aan vast. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid is dit. Zo wordt het trouwens ook ons voorgesteld in 1 Timotheus 3. Waar gesproken wordt over opzieners en diakenen, of hoe ze maar genoemd moeten worden. Daar heet het over wat dan genoemd wordt de dienaren, vertaald met diakenen. Nee, andersom. Er staat diakenen in het Grieks, maar men heeft het niet vertaald, maar het betekent dienaren. Vers 8 van 1 Timotheus 3. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig. Dat moet, er staat er niet. Eerbaar, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers. Houdende, dat betekent bewarende. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Want ook degene die niet direct betrokken zijn bij de prediking van het evangelie, dan wel van het woord van God, die worden net zo goed geacht die verborgenheid des geloofs te kennen en te bewaren. Of zoals het een paar versen verder heet, zij worden geacht te weten wat de gemeente voor een ding is. Zeg ik dan altijd iets oneerbiedigs. Ze moeten weten wat de gemeente is en dus waarmee ze het te maken hebben, wat hun verantwoordelijkheid is. En dat staat dan uiteindelijk in vers 15. Opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het huis Gods, het welk is de gemeente des levende Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Overeenkomend met natuurlijk een priesterlijk volk, aan wie de waarheid is toebetrouwd en waarin de waarheid woont, om zo te zeggen. Maar terug naar Lucas 19 dan. Doet handeling totdat ik kom. En dan staat er, vers 15, en het geschiedde toen hij wederkwam, als je het koninkrijk ontvangen had. Toen kwam hij terug als de officiële koning dus. Hè. Dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei, Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zei tot hem, wel geen goede dienstknecht, terwijl je in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Dat wil zeggen, dat is ook koningschap, maar dan op een lager niveau, hè. Christus is de koning der koningen. En op een lager niveau heb je dan de koningen die dan geacht worden te regeren over een stad of steden. Dat is een klassieke voorstelling van koningschap. En de tweede kwam en zei: Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zei ook tot deze: gij wees over 5 steden. En ieder zal wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet is. Zei dat elders in 2 Korinthe 5. En een ander kwam zeggen: de Heer, zie uw pond. Zie uw pond, het welk ik in een zweetdoek weggelegd had. Hier stop ik altijd. Want ik denk altijd hetzelfde als ik dit lees. Die zweetdoek had hij toch niet nodig. Dus, hè? Nee. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt en gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt en gij maait wat gij niet gezaaid hebt, wat het maar wezen mag. Maar hij zei tot hem: uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Het is algemeen Bijbels beginsel dat de mens geoordeeld wordt op zijn eigen woorden. Er staat vast wel een tekstverwijzing bij. Ja. 2 Samuel 1, vers 16, Matthäus 12, vers 37. Daar staat ook zoiets. Uit uw mond zal ik u oordelen. Je hebt zelf gezegd dat je Saul gedood hebt. Dus je wordt nu schuldig bevonden en gedood. Daar gaat het. Daar, zo werkt dat. Nou ja. Waarom heb gij dan mijn geld niet in de bank gegeven? En ik komende had hetzelfde met woeker mogen eisen. Dit vind ik het moeilijkste vers van het geheel. Omdat in het algemeen woeker verboden was. En daarna moet ik uitleggen dat woeker is rente en rente is woeker. Dat is gewoon hetzelfde. Maar daarna moet ik uitleggen dat er verschillende vormen bestaan van diensten van één bank. Maar ik weet niet of dat nou de plek is om dat uit te leggen. U weet toch dat men in het Jodendom ook geen rente mag rekenen over geleend geld. Ook niet over uitgeleend geld. Daar heeft men andere structuren voor gevonden. Waarbij het wel degelijk via banken gedaan wordt. Trouwens, in de islamitische wereld, waar het bult van het geld, daar hebben ze ook, volgens de islam mag ook geen rente gerekend worden. Volgens de Bijbel ook niet. Maar ze hebben daar andere constructies voor. In theorie, want in de praktijk is het allemaal gesjoemel. Maar in theorie is het dan zo dat dat geld niet maar uitgeleend is, maar mede risico draagt, zal ik maar zeggen. Dat men geld uitzet. Maar bijvoorbeeld als je aandelen hebt in een bedrijf, ben je mede-eigenaar officieel. En dan draag je ook de risico van als er wat fout loopt enzovoort. En als dat geld oplevert, dan is dat officieel geen rente. Hoewel je het wel om kunt rekenen en het als rente kunt beschouwen en boeken. Maar dat is allemaal ingewikkeld met de boekhouding. Maar kennelijk wordt het hier ook gedaan. Want er wordt gezegd, je had het geld in de bank kunnen geven. En dan hadden die er wat mee gedaan. En hoe dan precies? Nou ja, maar die mogelijkheid bestaat dan. Maar in de praktische toepassing, je kunt het ter beschikking geven aan anderen die er dan wat mee doen. Dat is klassiek. Ik durf het bijna niet te zeggen, omdat ik dan weer beschouwd word als belanghebbende daarbij. Maar kijk, alle werk, ook werk des Heren, kost geld. Alles wat je doet, dat is eraan verbonden. En ja, je kan daaraan bijdragen, ook al zou je helemaal niks kunnen. Toch? Ik vind dit een uiterste. Maar omdat het in de Bijbel staat, moet ik het natuurlijk wel zeggen. Dan hoef je zelf helemaal niks te doen. Maar dan nog, hè? Het idee blijft dat hoe dan ook, je bent verantwoordelijk om bij te dragen in het werk des Heren. En hoe dat dan precies moet, ja, oké. Dat hangt van allerlei omstandigheden af. En dan zeg ik weer, er zijn mensen zat die er dikke boeken over geschreven hebben. Dus als je het zelf niet weet, dan zoek het dan maar uit. Val me er niet mee lastig verder. Maar het principe blijft, als je een kind van God bent, maakt u deel uit van de gemeente. Dat is een priesterlijk volk. En dat volk wordt collectief geacht dat woord van God te bewaren. Zo zit dat. Zie? Nou ja. En dus gebeurde: neem dat pond van hem weg en geef het die de 10 ponden heeft. Dat valt in de categorie wie heeft zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat is vers 25 en 26. Dan denk je dat je wat hebt, denk je dat je wat had, maar als je al wat had, wordt het je afgenomen. Weet u, de uitspraak in Hebreeën over het is vreselijk te vallen in de handen van een rechtvaardig God, de voeten maar staan. Want onze God is een verterend vuur. Dat is niet gericht aan ongelovigen, hoor. Dat is gericht aan gelovigen. Eveneens, ook in Hebreeën de uitdrukking, hoeveel te zwaar de straf, meent gij, zal hij, enzovoorts. Dat wil zeggen, je komt daar zomaar niet mee weg. Begrijp je me goed? Heb ik u aan het begin gezegd. Deze dienstknecht die verder niks mee gedaan heeft, die raakt zijn eeuwig leven niet kwijt, om zo te zeggen. Hij blijft gewoon die dienstknecht. Alzo als door vuur, heet zoiets in 1 Korinthe 3. Maar of je er erg vrolijk van wordt, dat waag ik te betwijfelen. Want ja, je hebt je leven vergooid dan, hè. Je leven ontvangen, je hebt in zingeving ontvangen, hoe heet zoiets, in je leven, een doel in je leven gekregen. In deze ijdele wereld, om zo te zeggen. En dan maak je dan helemaal geen gebruik van, je doet er niks mee. Nou ja, dan kom je niet zomaar mee weg, dat heeft consequenties. Ik roep altijd Godzijdank, dat ben ik echt. Je moet er niet aan denken dat je leven helemaal geen consequenties zou hebben. Zo van hier doe je wat en straks ben je aan de andere kant. En geen zijde, en of in Tinamas of in de hemel of zoiets. En dan leven we nog lang en gelukkig. En sommigen menen dan ook nog dat ze geen herinnering zullen hebben aan hun leven hier op aarde. En niemand zullen herkennen daar in de hemel. Het zijn allemaal vreemdelingen enzovoort. Jongens. Daarmee verklaar je dus dat ons hele leven hier op aarde geen enkele zin heeft. Dan kan je er net zo goed meteen een eind aan maken. Nou ja, dat zei de prediker. Nou, die zei het nog erger. Die zei, je had beter helemaal niet geboren kunnen worden. Dat was nog erger. Zie? Ik meen het echt. Kortom, dat is een ernstige boodschap. Die zegt dat je leven kunt wijden aan de dienst van de Heer. En dat wij daartoe gesteld zijn en bekwaam gemaakt zijn. Doordat wij toegevoegd zijn aan die gemeente van eerstgeborenen. En dat loon ontvangen wij bij de wederkomst van Christus. In dezelfde tijd als dat die vijanden die niet hebben gewild dat de Heer koning over hen zou zijn, dat die gedood zullen worden. En u weet wanneer dat is. Dat is in de wederkomst van Christus. En uiteindelijk het uiterste, of althans de voltooiing daarvan, is bij de aanvang van de 1000 jaren. Waarbij alle goddelozen en onder degenen die de ongerechtigheid doen en hoe het maar heten mag, uit het koninkrijk zullen worden weggenomen. Dat staat ook in een gelijkenis. Maar dat is dan de gelijkenis van het onkruid, dan wel van sleepnet, in Matthäus 13. Hebben die tot zover? En samenvattend, dat is in de wederkomst van Christus. Dat begint met dat wij ons loon zullen ontvangen, begint met de gemeente. En het eindigt met het wegdoen van de vijanden van de Heer. En dan begint de openbaring van het koninkrijk. Maar dat duurt nog even. En dat is het onderwerp van de volgende pericoop, uiteraard. Want daar vinden we geïllustreerd hoe dat zit met die vijanden die niet wilden dat de Heer koning over hen zou zijn. Want dan gaat het over wat wij hardnekkig noemen de intocht in Jeruzalem. Maar in werkelijkheid is het de aankondiging van een gruwelijk oordeel over de Joodse staat en stad. Waarbij geen steen op de andere gelaten zou worden enzovoorts. En daar zullen we het voor vanavond weer bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons verlost hebt uit een duistere, zinloze, ijdele wereld. En dat hij ons gemaakt heeft tot eerstgeborenen, eerstelingen van een nieuwe schepping. En daarmee zelfs tot koningen en priesters. Omdat we reeds nu onze priesterlijke verantwoordelijkheid zouden dragen onderweg naar dat moment dat uw koninkrijk en daarmee ook onze heerlijkheid zal geopenbaard worden. Wij danken u dat we over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar die tijd wanneer alles hetgeen de profeten gesproken hebben zal gerealiseerd worden. De tijd namelijk ook waarin onze Heer en Heiland, die nu nog door de wereld verworpen wordt, zal verschijnen in heerlijkheid. Om inderdaad de profetieën te vervullen. Om zijn koningschap te vestigen alsnog in Jeruzalem. En wij mogen daar deel van uitmaken. Wij mogen daarin betrokken zijn als volk van eerstgeborenen, die om die grond ook in de hemelen zijn opgeschreven. We willen u ook dankzeggen, Vader, dat we daar vanavond weer over mochten spreken. En onze gedachten mochten bepalen bij wie u bent, wat u gedaan heeft, maar in het bijzonder ook wat u zult doen. En daarmee wat u doet ook in onze dagen en waarin wij betrokken geraakt zijn. Want wij zijn uw kinderen, uw volk, uw lichaam. En hebben deel aan uw positie gezet in de hemel, gezegend met elke geestelijke zegening en daarmee gemaakt tot dragers van dat woord, dat eeuwig blijvende en levenbrengende woord van God. We danken u dat we daarmee onze levens mogen vullen, dat we ons daarmee mogen voeden en dat we daardoor het uitzicht hebben op die heerlijkheid die u ook aan ons zou openbaren. En daarom, Vader, wij vertrouwen op uw kracht en de kracht van uw genade, opdat die ook in onze zwakheid volbracht mogen worden, totdat u komt. Amen.